Zoals er straks al gezegd is, wij hebben een heer die wij niet zien, maar die wij wel degelijk kennen en die wij op bijzondere wijze toch ook mogen aanschouwen. Niet met deze onze fysieke ogen uiteraard, maar wel degelijk via de schriften waarin hij zichzelf aan ons heeft willen openbaren. Dat is iets waar we ons altijd over kunnen verblijden, dat wij een God hebben die zich weliswaar verbergt, maar die zich geopenbaard heeft in zijn woord. Een woord wat altijd bij ons is, waarover we ook de vrije beschikking hebben, dat we ook in alle vrijheid kunnen overwegen en zelfs kunnen bestuderen. Dat niet alleen, uit dat woord blijkt namelijk dat wij een Heer hebben die inderdaad voor ons zorgt. Als uitgangspunt vanmiddag neem ik dan een uitspraak uit 1 Petrus 5 die u waarschijnlijk allemaal wel kent. 1 Petrus 5, waar de apostel Petrus de gelovigen oproept om toch vooral nederig te zijn, onderdanig te zijn. Het is een gedachte die hij in ieder geval deelt met ook Jacobus, maar eigenlijk ook met apostel Paulus natuurlijk. Er staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, vers 5, desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Ik lees wat losjes over het vers heen, dat doe ik met opzet, omdat daar een paar uitspraken in staan die in de grondtekst niet staan, maar die vanmiddag niet niet het punt zijn. Ik ga er gewoon overheen. De gedachte is namelijk die van God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade, het eind van vers 5. En dan staat er verder in vers 6, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd, en vervolgens werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Deze twee dingen horen bij elkaar, namelijk vers 6, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, en werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Bij vernedering hoort namelijk ook dat men zich vernedert, of onderwerpt, beter gezegd, dat men zich onderwerpt aan degene die dan ook voor ons zorgt. Dat is een gedachte die wij makkelijk kwijtraken, maar zo is het toch. Wij achten nederigheid dikwijls een wat slechte eigenschap van de mens. Dan hebben we het over een slappe karaktertrek of zo, dat men, als mensen zich makkelijk onderwerpen aan een ander enzovoorts. En toch in de Bijbel worden die dingen positief gewaardeerd, al was het maar alleen omdat van de mens verwacht wordt, als deel van de schepping, dat hij zich onderwerpt aan de schepper. Maar het gevolg daarvan zal dan ook zijn dat als hij zich onderwerpt aan die schepper en dus aan de krachtige hand Gods, dat het diezelfde God is die ook voor hem zorgt. Dat is het voordeel van nederigheid. Als men bereid is een ander te dienen, dan draagt men meteen de verantwoordelijkheid voor de zorg over aan die ander. En daarom is het de positieve gedachte, ook in de schrift, dat de gelovige zich zou vernederen voor God en onder de krachtige hand Gods, opdat namelijk God vervolgens voor ons zou zorgen. Dat is de gedachte. En andersom is het natuurlijk nog duidelijker. Wanneer wij ons niet onderwerpen aan onze Heer, betekende dat de Heer ook niet de verplichting heeft voor ons te zorgen. Vanzelfsprekend. Als we namelijk van plan zijn om onze eigen weg te gaan en ons niet te onderwerpen aan onze hemelse Heer, dan betekent het dat we in die eigen weg ook inderdaad voor onszelf zouden moeten zorgen. En andersom, gaan wij niet onze weg, maar zijn weg, dan is hij degene die voor ons zorgt. Vandaar deze combinatie van deze twee versen uit 1 Petrus 5, vers 6 en 7. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd, en werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Als u het mij vraagt, is het zo dat vers 6 natuurlijk spreekt over het heden, als het zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Maar daarna spreekt het natuurlijk over de toekomst, als er staat, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Want zijn tijd en zijn uren houdt uiteraard verband met zijn wederkomst, houdt verband dus met de verheerlijking van Christus in de toekomst. Maar daarna spreekt vers 7 weer over het heden, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, zijt nuchter en waakt, enzovoorts. Zodat wanneer wij ons vernederen onder die krachtige hand Gods, dan betekent het dat wij voor de tijd dat we hier zijn, onze bekommernissen op hem wenden en afhankelijk zijn dus ook van zijn zorg, met als consequentie in de toekomst dat wij zullen delen in de verheerlijking en in de verhoging van Christus. Dat is een gedachte die natuurlijk niet hier alleen ontwikkeld wordt, niet hier alleen in 1 Petrus 5, vers 6 en 7, maar ook elders in de schrift. De algemene gedachte is namelijk dat wij een God kennen die ook schepper is en die daarom ook voor zijn schepping in het algemeen zorgt. Tot op zekere hoogte althans, maar dat is in ieder geval een Bijbelse waarheid. En vervolgens is de meer speciale waarheid deze, dat de Heer Jezus Christus de eersteling is geworden van de nieuwe schepping, waarvan wij inmiddels ook deel uitmaken. En daarna herhaalt zich deze waarheid, dat wij namelijk een Heer in de hemel hebben die voor ons zorgt. Een eersteling namelijk, die zich verantwoordelijk gesteld heeft voor degenen die hem toebehoren. Tot op heden is dat wat die nieuwe beschepping betreft alleen nog maar de gemeente. Maar waar het gaat om de toekomst, betekent het natuurlijk dat uiteindelijk de hele schepping, de hele nieuwe schepping, aan hem onderworpen zal zijn. Maar tot nog toe geldt dat voor de gemeente. En voor ons geldt dus op twee manieren, namelijk via de oude schepping, maar ook via de nieuwe schepping, dat wij iemand hebben die voor ons zorgt. Echter iemand die wij niet zien, maar waarover de schrift wel degelijk uitgebreid spreekt. En dat wil ik u dan ook aan de hand van enige schriftplaatsen laten zien. In de eerste plaats wil ik met u spreken over wat de schrift zegt over het oog van God. Daarvoor blader ik maar in de eerste plaats naar Psalm 32. Ik hoop dat u een beetje thuis bent in uw Bijbel, want het is de bedoeling dat we wat heen en weer bladeren vanmiddag. Psalm 32, waar gesproken wordt over het oog des Heren en wat hij daarmee doet. Daar staat in ieder geval in Psalm 32 vers 8... Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dan wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, dat wel geen verstand heeft, enzovoorts. Waarna het beest een bit in de mond krijgt, opdat het daarmee op soms pijnlijke wijze geleid zou worden. Maar de gedachte is die van verzacht, ik zal u onderwijzen. En dan staat er nog een keer, en u leren, namelijk u leren, want het onderwijs wat hier gegeven wordt, die lering die gegeven wordt, is inderdaad een lering met betrekking tot de weg die de gelovige, want daar gaat het altijd om, zal gaan. Ik zal u onderwijzen, oftewel u leren van de weg die gij gaan zult, en staat er dan nog een keer, namelijk, ik zal raad geven, dat is het meer bekendere gedeelte van dit vers, ik zal raad geven, maar dat raadgeven komt uiteraard overeen met het onderwijzen en het leren, wat al eerder genoemd is. Ja, die raad is dan advies natuurlijk, van iemand die het beter weet dan wij. Dus ik zal raad geven, en daarna staat er, mijn oog zal op u zijn, maar dat die uitdrukking houdt uiteraard dan verband met de weg die de gelovige gaan zou. De weg namelijk wordt onderwezen aan de gelovige door God zelf, maar daarna belooft hij ook en zegt, mijn oog zal op u zijn. Dat is een uitspraak die wij misschien niet in één keer begrijpen, maar in ieder geval begrijpen we eruit dat ook op die weg die wij dan gaan, dat daar de Heer op ons zal zien. Hij ziet ons, zijn oog is op ons, betekent in ieder geval dat hij naar ons kijkt, dat hij aandacht besteedt aan ons en weet waar wij gaan en hoe wij gaan. Maar er zit veel meer aan vast natuurlijk. Want dat oog heeft niet te maken met zien, maar ook met voorzien, ook in de Nederlandse dubbelzinnige betekenis van het woord. Voorzien betekent namelijk niet alleen dat er vooruit gezien wordt, maar dat er ook voorzien wordt in die dingen die blijkbaar nodig zijn of nodig zullen zijn. Dat is het mooie van dat woord, het Nederlandse woord voorzien, dat het volstrekt overeenkomt met het Hebreeuwse begrip zien of voorzien. Als we spreken over Gods voorzienigheid, dan bedoelen we aan de ene kant dat hij vooruitkijkt, dat kunnen wij niet, maar hij wel. En in de tweede plaats dat hij ook maatregelen treft in verband met wat hij dan vooruit ziet. Dat zijn twee dingen. En die dingen moet u bij elkaar altijd onthouden. Als er staat dat God ziet, dan betekent het niet alleen dat hij kijkt, maar het betekent tegelijkertijd dat hij voorziet en dus geeft wat degene die hij ziet nodig hebben. Zien heeft dus ook te maken met zorgen voor. En wat heeft het anders voor zin dat hier staat, mijn oog zal op u zijn? Want ik kan me voorstellen dat u bij bepaalde gelegenheden denkt, nou, ik wou dat u nou even niet keek. Niet dat u iets deed waarvoor u zich schaamt of zo, maar gewoon, het is toch niet zo'n leuke gedachte dat Big Brother is watching you, zouden de Amerikanen dan zeggen, hè? Dan voel je je gadegeslagen en achtervolgd, dan ben je nergens alleen, er is altijd iemand die kijkt of je het wel goed doet. Want in Nederland zijn we dan altijd bij zo'n oog gewend te denken, hij kijkt of ik het wel goed doe. Maar dat is niet de gedachte. Als de Heer zegt, mijn oog zal op u zijn, wil het niet zeggen van, denk erom, want ik let scherp op je. En als je wat fout doet, dan krijg je een klap. Of zoiets, hè. Dat is niet de gedachte. De gedachte is juist dat de Heer waakt over ons. En dus ook helpt waar nodig. Dat is de betekenis van, mijn oog zal op u zijn. Dat is ook wat later in andere schriftplaatsen natuurlijk bevestigd wordt. Met name dan, blijf je maar in de buurt, hè. Blijf je maar bij Psalm 33 dan, want daar wordt het eigenlijk herhaald. Daar wordt in vers 17 weer over dat paard gesproken, maar dat laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar er staat in vers 18, ziet des Heren oog is over, of op, of boven, is over degenen die hem vrezen. Des Heren oog is namelijk op degenen die op zijn goede tierenheid hopen. Dat betekent dat de Heer niet alleen kijkt naar, maar ook zorgt voor degenen die hem vrezen. En als u niet weet wat dat betekent, want er zijn er legio die niet weten wat dat betekent, de Heren vrezen. Nou, als u niet weet wat dat betekent, staat het erachter. Namelijk, dat betekent degene die op zijn goede tierenheid hopen. God vrezen wil zeggen hopen op de goede tierenheid van God. En hopen op dan in de betekenis van de Statenvertaling uiteraard, namelijk verwachten. Degene die God vrezen zijn dus degene die Gods goede tierenheid verwachten. Niet zo van verder heb ik niks, dus misschien dat dat nog eens komt. Maar integendeel, op de manier van God heeft het beloofd. We hebben een God die goede tieren is. En dus zal hij geven en daar verwachten wij het van of daar wachten wij op. God vrezen wil zeggen dat men rekening houdt met God. En als men rekening houdt met God, dan wacht men op zijn goede tierenheid. Dat is de enige positieve verwachting natuurlijk die een mens of een schepsel in het algemeen zou kunnen hebben. Maar daarmee is meteen verklaard wat het betekent. Ziet des Heren oog is over degene die op zijn goede tierenheid hopen. Het betekent namelijk dat die goede tierenheid ook daadwerkelijk komt. Dus als Gods oog op ons is, dan betekent het dat hij inderdaad voor ons zorgt. Dat staat trouwens gewoon in het volgende vers. Want je kunt natuurlijk vragen, wat betekent het dat Gods oog op is? Je kunt ook vragen, waar leidt het toe? Waarom doet hij dat? Want dat is in wezen dezelfde vraag. En het antwoord is, hij doet het om hun ziel, vers 19, van de dood te redden, namelijk om hen bij het leven te houden in de honger. En dan staat er weer, onze ziel verwacht of verbijt de Heere. Hij is onze hulp en schild. Zodat u ziet dat de schrift heel duidelijk is dat God niet alleen betrokken is bij de gelovigen. Hij kijkt niet alleen naar hen. Hij weet niet alleen wie zij zijn en waar ze zijn en hoe zij zijn. Maar wat van veel meer belang is, hij geeft hen goede tierenheid. Dat is wat beloofd is. En in het algemeen betekent dat God de gelovigen, degene die hem vrezen, van de dood redt. Dat betekent niet alleen dat hij hen ooit eens een keer zal opwekken ten uiterste dagen, maar dat betekent dat hij hen altijd bewaart voor de macht en de invloed van de dood. Natuurlijk alles tot op zekere hoogte, maar uiteindelijk betekent het inderdaad dat deze die God vrezen inderdaad uit de dood zullen opstaan en dat nieuwe leven zullen leven. En wat ons betreft betekent het dat wij die al nieuw leven hebben ontvangen met Christus, omdat wij al leven na de opstanding van Christus, wel dat God ons inderdaad niet alleen dat leven geeft, maar dat leven ook onderhoudt en voedt. En ik zeg met opzet voet, want er staat om hun ziel van het leven te redden, om hun bij het leven te houden in de honger. Aardig voorbeeld ervan vonden we in de geschiedenis van Jozef en zijn broeders, niet? Er was het oog des Heren op hen en hij hield hen in leven. Hij stelde hen tot overblijfsel, staat er, en het was om hen in het leven te houden en inderdaad bleek dat te zijn in de dagen van honger. Waar wij dus toe worden opgeroepen is om God te vrezen, om zijn goede tierenheid te verwachten, om hem te verbeiden als onze hulp en ons schild, zegt vers 20. Want als wij dat doen, dan zal inderdaad zijn oog op ons zijn. Dat wil zeggen, dan geeft hij ook inderdaad wat wij nodig hebben. Nog een psalm verder lezen we het ook trouwens, want er staat in psalm 34, vers 16. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen. Het is heel leuk, dit vers begint met de Hebreeuwse letter Ayin. En daarom hebben ze die naam van die letter ook aan het begin van het vers afgedrukt in de vertaling. Dus een psalm die volgens het alfabet opgebouwd is. En het 16e vers begint dan met de letter Ayin. Maar de naam van die letter, Ayin dus, betekent tegelijkertijd ook oog. Dus er staat er dubbel op. De ogen is het. Het heeft een getalswaarde van 70. En dat lijkt me ook wel duidelijk, is 70. Het spreekt over de werken des Heren. Werken tot verlossing in het algemeen. Dus de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen. Dat is dus duidelijk. Wie zijn rechtvaardigen? Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. He? Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Wie is er rechtvaardig? Dus niemand die rechtvaardig is, zegt de schrift, vele malen. En toch zegt de schrift, en Noach was een rechtvaardig man in zijn dagen. En van Abraham stond dat hij rechtvaardig was. Maar er stond ook bij waarom dat was, hoe dat zo kon. Want er staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Als van Noach dus staat dat hij rechtvaardig was, kun je meteen de conclusie trekken dat hij dus ook geloofde en daarom rekende God hem rechtvaardig. En dat is een conclusie die niet alleen correct is, er wordt zelfs in de schrift bevestigd, want het staat regelrecht zo in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, de goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid. Enzovoorts. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Naar normale menselijke of vleeselijke normen, naar de normen van een oude schepping, is er natuurlijk niemand rechtvaardig. Maar de schrift zegt dat God de gelovige rechtvaardig rekent. Als hier dus staat, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, betekent dat dus in de praktijk, de ogen des Heren zijn op de gelovigen. En gelovigen zijn degene die geluisterd hebben en nog luisteren naar zijn woord. Dat is geloof immers. En dat verklaart de rest van het vers. Want daar staat, en zijn oren tot hun geroep. Dat wil zeggen, de oren des Heren zijn tot het geroep van deze gelovigen. Waarom? Omdat de oren van de gelovigen eerst geluisterd hebben naar het woord van God. God sprak, de mens luisterde eventueel, en bleek dus een gelovige te zijn. En zijn geloof wordt omgerekend tot gerechtigheid. Maar van de andere kant is het dan ook zo dat God daarna luistert naar het spreken en zelfs roepen, of in het algemeen gewoon het gebed van de mens. Duidelijk is in elk geval dat de ogen des Heren de gelovigen, de rechtvaardigen, begeleiden, met hem meegaan en niet alleen hem zien, maar hem ook voorzien van al wat hij nodig heeft. Dezezelfde uitspraak trouwens uit Psalm 34 wordt later aangehaald in 1 Petrus 3 vers 12. Daar staat namelijk precies hetzelfde. Ik zoek het nou maar niet op, maar ik geef het maar even voor de statistiek erbij. En dan bent u dus terug in 1 Petrus, waar we zojuist ook vandaan kwamen. Precies hetzelfde vers wordt aangehaald. Maar voor ik daar naartoe ga, blijf ik nog even bij Psalm 34, vers 16 staan. Want we hebben gesproken over het oog of de ogen des Heren. Enkele schriftplaatsen, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Maar deze schriftplaats, Psalm 34, vers 16, spreekt ook over het oor of de oren des Heren. Niet alleen volgen de ogen des Heren de gelovigen, maar ook zijn oren volgen hem. Dat wil zeggen, God kijkt niet alleen naar ons en voorziet ons, maar God luistert ook. Of wij misschien niet wat tegen hem zeggen. En dat is wat hier gezegd wordt, ook in dit vers. Zijn oren zijn tot het geroep van de rechtvaardigen. Lijkt mij een duidelijke zaak, die dan ook inderdaad bevestigd wordt in 1 Petrus 3. Want ik zei u al, daar staat het vers ook en dan ga ik er nu wel naartoe. 1 Petrus 3. Waar staat in vers 12, Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. De psalmist zei tot hun geroep, dacht ik, hè? Ja. Wie is dat tot hun gebed, zodat u nu weet wat dat geroep is? Ik riep vanuit mijn benauwdheid, zegt de psalmist, tot de Heren. En wij zongen berijmd, ik roep tot u al mijn dagen. Ik verstond het nooit, ik begreep ook nooit wat dat kroep. Kroep tot u al mijn dagen, zongen wij. En ik begreep nooit wat het is, want ik dacht dat het iets met duiven te maken hadden. Want wij hadden duiven thuis en die hadden wel eens kroep. Hè? Dus ik begreep, nee, echt niet. Ja, nee, wij waren thuis niet zo gewend psalmen te zingen, maar op school wel. En dan moesten we zingen, kroep tot u al mijn dagen. En dan begreep ik nog precies hoe dat zat. Dus het is me wel bijgebleven. Dat werkt ook, hè? Als je iets niet begrijpt, blijft het er soms ook bij. Dat is soms heel goed om het lang niet te weten. Maar goed. Ik zal je maar niet vertellen wat wij deden met duiven die kroep hadden. Misschien later nog eens. Nee, ze overleefden dat. Ja, daar werd wat aan gedaan. Maar goed, er staat dus, de oren des Heren zijn over de rechtvaardigen zijn, en zijn, of de ogen zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, of tot hun geroep. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Dat is ook wat in de, door de psalmist gezegd werd. De gedachte daarbij is duidelijk genoeg. Degene die kwaad doen, zijn degene uiteraard die niet geloven. Dat kan niet missen. Je moet gewoon bij de les blijven en zeggen, als hij ziet op en luistert naar degene die geloven, en er staat dat zijn aangezicht en dus zijn ogen en oren, maar dat zijn aangezicht is tegen degene die kwaad doen, dan betekent dat kwaad doen uiteraard dat zij zijn woord afwijzen, dat ze dus ongelovig zijn. Zijn aangezicht is dus tegen de ongelovigen. Later in 1 Petrus 5 zei de apostel Petrus dus dat God wederstaat. De hoovaardigen, de hoogmoedigen, maar dat zijn de ongelovigen, die stellen namelijk hun eigen gedachten, hun eigen woord, boven het woord van God. Terwijl aan de andere kant de nederigen genade ontvangen, de nederigen geeft hij genade, maar de nederigen zijn degene die zich onderwerpen aan Gods woord. En u ziet hoe verstandig het is om dat te doen, om u te vernederen. Onder zijn oog en onder zijn oor en onder zijn hand, maar daar heb ik nog over. Want daar namelijk, in die vernederde positie, zorgt hij voor diegenen die nederig zijn. Dat is de gedachte. En dat is natuurlijk allemaal een illustratie van leven uit geloof. Zou ik er nog een poosje doorgaan? Dat doe ik ook. Want we komen bijvoorbeeld terecht bij de armen van God. Gods arm, Gods sterke arm. Ja, daarvoor moet ik eigenlijk naar Psalm 168, vers 7... He? Waar staat die? Is meteen iemand die reageert. Dat test ik altijd even. Maar ik meen het toch echt, maar de spaties heb ik niet mee uitgesproken. Psalm 108 en 60 vers 7. Dat wil zeggen, we gaan weer eens naartoe. Psalm 108 dan aan. En Psalm 60 zou ook gekund hebben namelijk, want die versen zijn namelijk gelijk. Psalm 108, vers 7. Daar staat, nou ik lees vers 6 ook maar. Verhef u, o God, boven de hemelen en uw eer over de ganse aarde, opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over dat God hoort. Dat is de connectie met de voorgaande versen die ik aangehaald heb. Gods oor is over degene die tot hem roepen. En zij roepen kennelijk om verlossing. En dan staat hier dat Gods beminden inderdaad bevrijd worden. En dat God inderdaad heil geeft door zijn rechterhand. God verhoort namelijk. De enige vraag die daarbij overblijft is wanneer hij dat doet. Maar de vraag is niet of hij dat doet, want dat hij dat doet, heeft hij uitgebreid genoeg gezegd. Dat het weliswaar gebeurt op zijn tijd, hebben we ook al gelezen, maar niettemin komt die verhoring. Ik moet daar meteen bij zeggen, wat ik tot nog toe voor me heb gehouden, dat deze versen, de meeste versen die ik nu geciteerd heb, zijn versen die eigenlijk in de eerste plaats spreken over de Heer Jezus. Over Jezus dus, de mens, de vernederde, die inderdaad leefde uit het woord van God, aan wie God, de hemelse Vader, zijn wegen bekend maakte. Die vers waarmee ik straks begonnen ben, namelijk dat hij onderwijs geeft en de raad geeft en zal leiden de weg die gegaan zult enzovoort. Dat zijn uitspraken die gedaan worden tot de Heer Jezus Christus. Opdat die geleid zou worden als een gelovige die zich vernederd had onder het woord van God. Maar het neemt niet weg dat diezelfde waarheid natuurlijk vervolgens, en juist op grond daarvan, ook op ons wordt toegepast. Zo is dat natuurlijk hier ook. Hier in Psalm 108 bijvoorbeeld, dat is de meeste schriftplaatsen zo. Maar Christus is nu eenmaal ons voorbeeld. Maar de gedachte is dat God zich zou verheffen. Verhef je, o God, boven de hemelen en uw eer over de ganse aarde, opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Want God hoort en geeft heil met zijn rechterhand. Daar ga ik straks nog wat uitgebreider op in. Maar ook met zijn arm. En ik moet erbij zeggen dat het verschil tussen arm en hand in de grondtekst wel te maken is. Maar in de vertaling al niet meer. Omdat die woorden nogal eens door elkaar gebruikt worden. Niettemin, hier wordt gesproken over zijn hand, waarover straks meer. Maar over zijn arm wordt net zo goed gesproken in Psalm 89. Het is makkelijkst om bij de psalmen te blijven. Psalm 60 vers 7 lees ik dus niet. Er staat precies hetzelfde als in Psalm 108 vers 7. Dus Psalm 89 ga ik nu naartoe. Psalm 89, waar staat in vers 14, gij hebt een arm met macht. Dat betekent gewoon een machtige arm. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand is hoog. En dat vers zou u eigenlijk even een poosje in uw gedachten moeten houden. Het gaat eerst om een arm die sterk is, die machtig is. Dan staat er, uw hand is sterk of machtig. Dus eerst arm en dan hand. En dan meer speciaal, uw rechterhand. Die zal ook sterk zijn uiteraard. Maar er staat bij dat hij niet alleen sterk is, maar ook hoog. Het blijkt namelijk dat rechts in de Bijbel in elk geval met hoog te maken heeft. Rechts is namelijk ook hoog en links is ook beneden. Zo zijn die begrippen nou eenmaal. En als dus over Gods rechterhand gesproken wordt, wordt meteen ook gedacht aan hoge dingen. Ook aan krachtige dingen, maar ook aan hoge dingen. Maar eerst staat er, gij hebt een arm met macht. Dat begrip arm, daarvan zouden wij moeten weten dat het ook de betekenis heeft die het in het Engels of in het Frans ook heeft. In het Duits weet ik het trouwens niet. Weet ik zo gauw niet. Wil me niet te binnen schieten. In het Engels spreekt men over een army. En in het Frans over een armée. Of zoiets. En een arm is dus, staat dus voor kracht. Staat dus namelijk voor een leger. Hè? Een army of armée. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dus een leger. En als dus over Gods arm gesproken wordt, dan wordt daarbij gedacht aan Gods legers. Maar in ieder geval Gods kracht om de aarde, de volkeren aan zich te onderwerpen enzovoorts. Dat is die arm. De arm waarmee hij maait, dat brengt een oordeel. De arm waarmee hij ook zaait, dat brengt vrucht. De arm waarmee hij dus ook slaat, hoewel dat soms ook van de hand gezegd wordt. Maar het is ook een arm die hij uitstrekt. Dat wil zeggen, ongeacht het feit dat God zo ver bij ons vandaan is, hij kan ons met zijn hand bereiken. Er staat er ook vaak dat hij zijn hand uitstrekt of zijn arm uitstrekt. En dat betekent, er staat er soms ook dat Gods arm is niet verkort, om maar eens wat te noemen. Hè? Hij heeft dus een lange arm. Zijn armen reiken ver vanuit die hemel, waar we hem niet zien, reikt hij wel degelijk met zijn arm naar de aarde, opdat hij ons vervolgens met zijn hand, die aan die arm zit, zou grijpen. En wat zou hij daar nou mee doen met die hand? En dan komen we vanzelf weer een stapje verder. Dat is makkelijk genoeg. Zijn rechterhand is hoog, staat er. En dat betekent dus dat hij ons met zijn rechterhand zal verhogen. En met een krachtige rechterhand en met een krachtige arm is dat zeer wel mogelijk. Daar kom ik nog wel even op terug zometeen. Maar eerst maar even over die arm. Hij heeft een sterke arm. Een arm waarin wij ook geborgen zijn. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Arm waarmee hij ons omsluit of omhelst. Via die uitdrukking kom je dus ook bij die arm terecht, want dat is wat men met een arm doet. En verder, wordt zijn arm ook genoemd, bijvoorbeeld in Psalm 98. Psalm 98, vers 1. Zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand, namelijk de arm zijner heiligheid, heeft hem heil gegeven. Daar wordt de rechterhand natuurlijk ook genoemd, maar ook speciaal de arm. En daar heb ik het eigenlijk nog over. De arm Gods. En het heet de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. Het is een heilige arm. Het is de arm Gods die vanuit zijn heiligheid inderdaad zich uitstrekt en heil geeft aan wie hij wil. Omdat zijn arm inderdaad niet kort is. Even nog terug naar Psalm 89 dan. Waar stond gij hebt een arm met macht. In deze Psalm 89 wordt namelijk gesproken over het koningschap van Jehovah. En daarna het koningschap van Christus natuurlijk. Psalm 89, daar staat bijvoorbeeld in vers 28. Ook zal ik hem ten eerst geborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Etcetera. De gedachte is namelijk dat hier in deze Psalm 89 het zogenaamde Davidisch verbond bezongen wordt. Dat wil zeggen, God had een verbond gesloten met David en zijn zaad in 2 Samuel 7 met betrekking tot de zoon van David die voor eeuwig op een onwankelbare troon zou zitten. En naar aanleiding van dat Davidisch verbond heeft David kennelijk is kennelijk deze psalm geschreven, waarin op deze uitspraak in 2 Samuel 7 wordt ingegaan. In deze psalm wordt dus gedacht aan de koning en met name aan David en meer speciaal aan de zoon van David, die inderdaad machtig leger heeft, omdat God in de hemel zijn vader is, dat staat ook in vers 27... Daar staat, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijn heils. Want God zei tot David dat de zoon van David tevens ook zijn zoon zou zijn. En deze zoon van God, die de zoon van David zou zijn, beschikt inderdaad over die vele tienduizenden, dertienduizenden engelen enzovoort, hemelse heerlegers of hoe dat maar heten mag. En hij heeft dus inderdaad een krachtige arm waarmee hij niet alleen Israël, maar ook de volkeren aan zich zal onderwerpen. Dat zijn diezelfde armen waarin wij veilig en gerust zijn. Ja, zo zingen we dat toch, hè? Ja. Maar goed, aan die arm zit inderdaad een hand, een rechterhand waar we al het een en ander over gezegd hebben. In het algemeen zijn er uitspraken over in de schrift. En ik denk aan Ezra, hoofdstuk 8, waar een bekende tekst staat over Gods hand. Een algemene uitspraak daarover. Ezra 8, waar we lezen zo'n beetje halverwege vers 22. De hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken. De hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken. Maar zijn sterkte en zijn toorn, dat wil zeggen zijn sterke toorn, is over allen die hem verlaten. Waarmee meteen gezegd is dat deze hand onze Gods inderdaad een sterke hand is. De gedachte is namelijk dat Gods sterke hand is ten goede over allen die hem zoeken, maar Gods sterke toorn is over allen die hem verlaten. Zodat inderdaad die hand is ten goede een hand waarmee hij namelijk zegeningen geeft. Waarmee hij genade geeft aan degene die hem zoeken. Dat is wat er staat. Later wordt op die hand teruggekomen. Blijf dan maar even bij de psalmen, in psalm 20... Psalm 20 vers 7, waar staat, als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Daar heb je het weer. Het is hier weer duidelijk dat de psalm in de eerste plaats spreekt over de Heer Jezus. Die is immers de gezalfde. En hier staat, als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren. God zal dus Jezus van Nazareth verhoren. Uit de hemel zijn er heiligheid, uit zijn heilige hemel dus. Het heil zijn rechterhand zal zijn met mogendheden. Met kracht betekent dat, of vele krachten. Grote vermogens betekent dat. Maar het is natuurlijk zo dat die gezalfde niet alleen slaat op Christus. Dat is de vertaling van het woord, hè, gezalfde. Maar die hand is natuurlijk ook met de christen. Dat wil zeggen met degene die deel hebben aan het leven van de Christus. Zodat deze uitspraak natuurlijk net zo goed op ons van toepassing is. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. God zal namelijk ons verhoren. Hij luistert met zijn oor. Hè. Hij zal ons verhoren uit de hemel zijn er heiligheid. Maar er straks laatst wel over een arm zijn er heiligheid. Die natuurlijk ook uit de hemel reikt naar de aarde. Dat is de gedachte. Dus hier staat het ook. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijn er heiligheid. Het heil zijn rechterhand. Zodat u ziet dat het heil inderdaad niet alleen met zijn arm, maar ook met zijn hand wordt voortgebracht. Het heil zijn rechterhand zal zijn met mogendheden, met vermogens, grote vermogens betekent dat. Of gewoon met kracht. En het moet ook duidelijk zijn dat hier niet over de arm, maar over de hand gesproken wordt. En ook uitdrukkelijk vanuit de hemel zijn heiligheid. Zodat je moet besluiten dat deze uitspraak meteen in verband gebracht zou moeten worden met de uitspraak van Psalm 110 vers 1. Waar over Gods rechterhand gesproken wordt. Een tekst die zoveel malen in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Waar de Heer heeft gezegd tot de Heere van David: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En daarna vers 5, de Heer is aan uw rechterhand. Als namelijk, met name in het Nieuwe Testament, over de rechterhand Gods gesproken wordt, dan gebeurt dat bijna altijd onder verwijzing naar dit vers, Psalm 110 vers 1. En daar blijkt de rechterhand Gods dus in verband gebracht te worden met de tegenwoordige positie van Christus, van de gezalfde. Zittend aan de rechterhand Gods, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat die rechterhand Gods altijd onze gedachten leidt naar verhoging. En dat is een heel belangrijk nieuwtestamentische waarheid. Namelijk, de gedachte was vanuit het Oude Testament dat de Messias zou komen om Israël en de volkeren te verlossen enzovoorts. En toen kwam de Messias, dat geloven wij immers allemaal. Daarom worden wij christenen genoemd, omdat wij geloven in die Christus, die Messias. Dat is hetzelfde, hè. Ja, het een is min of meer Latijn of Hebreeuws en het ander is Grieks, hè, Christus, ja. Maar wij geloven in de Heer Jezus als de Christus. En dat betekent dat wij dus in hem geloven. Maar het punt is, waar is hij dan? Want hij zou komen op aarde om Israël en de volkeren te verlossen. En het antwoord is wel, hij is niet hier, hij is in de hemel. Aan Gods rechterhand. Zodat zodra wij horen over de rechterhand Gods, wij moeten denken aan Christus die daar verhoogd is. De rechterhand Gods spreekt ons dus altijd over verhoging. En dat is precies wat we er straks al even lazen. Dat niet alleen zijn arm sterk was, maar ook zijn rechterhand was hoog, lazen wij. En dat is ook inderdaad de bedoeling, want het is aan de rechterhand Gods dat Christus gezeten is. Maar vervolgens wordt er natuurlijk geleerd dat Gods rechterhand heil brengt aan ons, aan de gelovigen. Maar dat betekent in de praktijk dat die hand ons verhoogt. Het is niet alleen maar zo dat het die hand is waarmee hij ons vast heeft of waarin wij gegrift zijn, maar het is veel sterker, die rechterhand spreekt over verhoging. Anders had het ook de linkerhand kunnen zijn, want die spreekt over Gods hand hier op aarde. Nee. Nou, het hoeft niet per se vernedering te zijn, hoor. Maar in ieder geval, de aarde is nederig, is laag ten opzichte van de hemel. Dat in elk geval wel. Maar het noemen van die rechterhand spreekt uitdrukkelijk over verhoging. En via Psalm 110 is dat in ieder geval een nieuwtestamentische waarheid. Maar we lazen het er straks al even een keer over die rechterhand, dus dat doe ik nou niet meer. Maar ik blader wel even verder naar Psalm 118. Waar staat in vers 13. De Heer is mijn sterkte. En Psalm. Want hij is mij tot heil geweest. Nou, daar hebben we al wat over gelezen, hè, over het heil. Vers 13 was dat, hè? Nee, vers 14 van Psalm 118, ja. De Heer is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen, dat zijn die lui over wie Gods oog was en naar wie Gods oor ook gewend of geneigd was, naar wie God luisterde. In de tenten der rechtvaardigen, want rechtvaardigen wonen in tenten, ze hebben nog slechts een tijdelijke woning, want zij wachten immers, zij verbijten de Heer, zij wachten op Gods goede tierenheid, hebben we het straks al gelezen. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils, de rechterhand des Heeren namelijk, doet krachtige daden. Wat doet die rechterhand des Heeren dan? Ja, krachtige daden, want hij is een krachtige hand, hebben we al gelezen. Waaruit bestaan die daden dan? Nou, dat weten we al. Maar het staat in het volgende vers, namelijk, de rechterhand des Heeren is verhoogd. En dan staat er weer, de rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Wat doet die rechterhand des Heeren dan? Hij verhoogt. De rechterhand des Heeren is verhoogd en hij doet krachtige daden. Dat is een mooie introversie trouwens, hè? Een heel duidelijke. Er staat twee keer, de rechterhand des Heeren doet krachtige daden. En ertussenin staat, in het midden, de rechterhand des Heeren is verhoogd. Die krachtige daden zijn dus de daden van verhoging. Het is die rechterhand des Heeren die ons gegrepen heeft, als het ware, en ons verhoogd heeft. Of zullen we het dan zeggen met Efeze, dat is iets makkelijker. God zelf heeft namelijk de Heer Jezus Christus opgewekt en uit de dood en gezet aan zijn rechterhand. Welke krachtige daad deed dus Gods rechterhand? Wel, hij trok de Heer Jezus Christus op uit de dood en zette hem naast God en dus aan zijn rechterhand. En als hier dus weer over de rechterhand des Heeren gesproken wordt, die krachtige daden doet, dan moet duidelijk zijn dat hij de gelovigen in het algemeen, niet alleen de Heer Jezus, maar de gelovigen in het algemeen, grijpt en verhoogt en dezelfde positie geeft aan Gods rechterhand. Vandaar dat het Nieuwe Testament zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade, want daar is Gods rechterhand immers. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan achter onze hoge priester aan, die door Gods rechterhand uitermate verhoogd is. De krachtige daden die hier dus besproken worden, zijn de daden waarmee gelovigen gezet worden in de hemel. Waarmee meteen verklaard is waarom het er niet expliciet staat. Want het staat er niet expliciet, hè? Het is een conclusie die je moet trekken. En je moet die conclusie trekken, het staat er niet expliciet, omdat de verhoging van de zondaar tot in de hemel zelf, tot in een hemelse positie, een nieuwtestamentische waarheid is die specifiek verborgen zou zijn. En verborgen bleef ook in het Oude Testament. Het staat er dus wel, maar het is erin verborgen. Maar je weet het, de rechterhand des Heren was ten goede over al degenen die hem zoeken. Daar heb je het weer, hè? Er is dus wat verborgen. En een van die dingen die verborgen zijn is dat God inderdaad de gelovigen, althans van onze bedeling, zou verhogen tot in de hemel zelf. Waarop dus verder gezinspeeld wordt in vers 17. Ik zal niet sterven. Het is de Heer Jezus die dat zegt, maar wij kunnen dat meezeggen. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar heeft mij ter dood niet overgegeven. Nee, inderdaad. Want de poorten gingen open. De poort des Heeren uit vers 20, door de welke de rechtvaardigen, de gelovigen dus, zullen ingaan. Een poort namelijk die leidt tot in de hemel en daarna komen we bij vers 22 van diezelfde psalm. En dan zijn we weer bij bekende verzen. Niet bekend genoeg hoor, maar ze zijn bekend. Er staat, de steen, wie is dat? Dat is de Heer Jezus, hè? De Zoon. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, Israël. Gij, de bouwlieden, staat er gewoon bij in het Nieuwe Testament dat dat zo is. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. En hoewel het woord het niet expliciet zegt, is het toch zo dat het woord hoofd betekent top, het hoogste punt. Zodat deze steen inderdaad uitermate verhoogd is. Hij werd opzij geschopt door de bouwlieden. En dan heb ik het heus nog erg netjes gezegd hoor. Hij werd opzij geschopt. Hij werd opzij geschopt door de bouwlieden, maar hij is tot hoofd des hoeks geworden. Hij heeft de meest eervolle plaats op het bouwwerk gekregen. En dat is niet door de bouwlieden geschied, maar wel door de Heeren, staat er. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En het woord wonderlijk betekent wat het nog altijd betekent, namelijk dat men het niet begrijpt. Dat men het niet weet dat het verborgen is. I wonder, zeggen de Engelsen dan. En dat betekent, wat dat nou is, weet ik niet. Maar dat is de betekenis van het Nederlandse woord wonder in de Statenvertaling van 3 eeuwen terug dus. Ze begrepen niet, nee, want het is een verborgen waarheid dat eerst de steen zelf, maar daarna ook die andere levende stenen uit 1 Petrus, we blijven toch bij Petrus, hè? Wel, die andere levende stenen uit Petrus verhoogd zouden worden. Ook bij Petrus staat het er overigens niet bij. Bij Paulus wel, maar bij Petrus staat het er niet bij, maar het is wel zo natuurlijk. Dus inderdaad, verhoging. De rechterhand Gods verhoogd, want de rechterhand God zelf is verhoogd geworden. Een eenvoudige verklaring is simpelweg deze. De rechterhand Gods is Christus. Men werkt immers met de rechterhand in de eerste plaats. Als men werkt, doet men met de hand en in de eerste plaats met de rechter. Als God wat doet, doet hij dat in de eerste plaats met zijn rechterhand. En zijn rechterhand, zijn rechter jot, is de jood bij uitstek, de jot bij uitstek, hè. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En die is verhoogd geworden. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Zo zie je. Typologie is voor meerdere uitleg vatbaar. Maar het moet natuurlijk tot een Bijbelse conclusie leiden. Dat is hier ook zo. Gods rechterhand is verhoogd. Je kunt zeggen de Heer Jezus Christus is verhoogd door Gods rechterhand. Maar je kunt ook zeggen de Heer Jezus is Gods rechterhand. Dus is Gods rechterhand verhoogd. Maar met die rechterhand verhoogt hij ons weer. Het komt altijd op hetzelfde neer. Namelijk Gods rechterhand, oftewel Christus zelf, doet krachtige daden. Hetzelfde vinden wij vervolgens nog in Psalm 139, laat ik die dan ook nog noemen. Psalm 139, vers 10. Versen die overigens ook dikwijls misplaatst worden. Vanaf vers 8, waar staat in Psalm 139 vers 8, zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar, of bedde ik mij in de hel, ging ik liggen daar, hè, bed, zich bedden, dat wil zeggen dat je gaat liggen, bedde ik mij in de hel, dodenrijk, zie, gij zijt daar, nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. En gewoonlijk concludeert men uit deze verse slechts dat God blijkbaar alom tegenwoordig is. En dat is een hardnekkig misverstand. Nee, ik heb mensen binnen een paar minuten eerst horen zeggen dat God alom tegenwoordig is. En daarna dat de Heer beloofd had om daar waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd waren, om daar in het midden te zijn. En dat laatste kun je dus wel weglaten als God alom tegenwoordig is. Want als God alom tegenwoordig is, dan is hij ook daar waar 2 of 3 niet eens in zijn naam samenkomen. En dat is niet waar. God heeft een belofte gedaan dat hij daar zou zijn waar men in zijn naam samenkomt. Dat betekent dat hij daar gewoonlijk niet is. Diezelfde plek, hij is er onder de gelovigen daar is. Ja, God is er onder de gelovigen. Dat staat hier ook, maar men leest de psalm niet. Er staat namelijk, dan lees ik nog een vers eerder, ik heb het met opzet niet gelezen er straks. Vers 7, ik zou natuurlijk vers 5 ook kunnen lezen hoor. Gij bezet mij van achteren en van voren en gij zet uw hand op mij. Wil zeggen dat degene die hier spreekt, de psalmist zullen we dan maar zeggen, geheel door God wordt omringd. En daarna, vers 7, waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht, zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Niet, gij zijt in de hemel, hoewel dat juist zou zijn, maar er staat, zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Dan zeggen we, kunst, God is nou eenmaal in de hemel, dus als wij er naartoe gaan, of als de psalmist er naartoe gaat, dan is God daar, natuurlijk. Ja, maar er staat vervolgens, of bedde ik mij in de hel, gij zij daar. Maar dat gelooft u toch zelf niet, dat God in de hel woont, of is. God is alom tegenwoordig, dus is hij ook in het dodenrijk. Nee, dat is hij niet. Dat staat hier ook niet. Alleen de psalmist zegt, zo ik daar naartoe zou gaan, Dan bent u daar ook. In geval dat. En de psalmist is natuurlijk eigenlijk gewoon de Heer Jezus Christus, die inderdaad naar het dodenrijk ging, zodat je rustig kunt zeggen dat God in het dodenrijk was toen Jezus van Nazareth daarheen ging. Dat is ook zo. Maar alleen bij die gelegenheid. Ik weet niet hoe letterlijk je zoiets moet uitleggen, maar in ieder geval letterlijk genoeg, dat, in ieder geval zo letterlijk, dat de psalmist er zijn troost aan ontleende. En niet alleen in deze psalm, maar veel bekender is natuurlijk psalm 23 in dat verband. Al ging ik ook door het dal, de schaduw des doods. Niet al ging ik erin, al ging ik er door. Dat is wat anders, hè? Dat is erin en eruit, hè? Ja, het staat door, staat niet in. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Dat wil zeggen dat het een tijdelijke zaak is. En er staat ook achter hoe het komt. Ik zou geen kwaad vrezen. Ik vraag altijd meteen, en welk kwaad zou dat dan kunnen zijn? Als je één keer dood bent, wat kan je dan nog overkomen? Makkelijk genoeg dat je dood blijft natuurlijk. Hè? Dat is het ergste wat je dan kan overkomen. En dus ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt bij mij, uw stok, dat is een beeld van opstanding, en uw staf, dat is net zo goed een beeld van opstanding, die vertroosten mij. En inderdaad, zijn weg door de dood, met stok en staf, leidde inderdaad tot zijn opstanding. Dus Gods stok en staf waren daar bij hem, maar dat betekent ook God zelf was bij hem en leidde hem daardoor. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, in het dodenrijk niet verlaten staan. Dat betekent dat God met de Heer Jezus was in de dood. Zelfs in de dood. Hoe dat was, daar gaat het niet om. Dat kan ik waarschijnlijk toch niet uitleggen. Maar het gaat erom dat het zo was. Ja, nou, ik zal er niet verder op ingaan. Maar hier staat, zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bed ik mij in de hel, gij zij daar. Maar alleen dan, uiteraard. Nam ik vleugel des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Waar kwam ik ook in de verstrooiing, betekent dat. Ook daar zou je hand mij geleiden. En strikt genomen is het zo dat wij die uitspraak uit vers 8 natuurlijk heel makkelijk kunnen begrijpen in verband met de Heer. Want hij ging naar de hemel en naar het dodenrijk, allebei. Maar ging hij ook naar het uiterste der zee, aan de uiterste kusten, ver weggelegen kusten. De eilanden der zee heet het op een andere plaats. Ging je daar naartoe? Nou, blijkbaar wel, hè? Ja. Nou, naar Nederland bijvoorbeeld. Hè? Toch? Heer is ook verstrooid uit Israël. Is daar ook uit verdreven. Hij is ook in de verstrooiing terechtgekomen, om zo te zeggen. Ze hebben hem verworpen. En toen zei de Heer, nou, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Dan ga ik daar naartoe. En dat is inderdaad aan de zee. In zekere zin zelfs in de zee. De zee als type van de volkeren, maar letterlijk aan de zee, die ver verwijderde landen, waar die andere kudde zou zijn. Ja, ik zeg het met opzet met dezelfde term, anders moet ik een synoniem bedenken en dan krijg ik zoveel vragen. Hè? Maar inderdaad, de Heer is wat dat betreft ver van het oorspronkelijke spoor, om zo te zeggen, afgeweken. Maar niettemin, ook daar zou Gods hand hem geleiden. En uw rechterhand zou mij houden. Hier staat niks bij over hemelvaart en hemelse positie. Maar het klopt natuurlijk wel. Want als ik het nou heel kort zeg, dan zeg ik, die andere schapen, dat slaat in ieder geval uiteindelijk op de roeping van de gemeente, die inderdaad een hemelse bestemming heeft. Zodat het heel aardig is wat hier staat, dat de Heer zelf zou wonen aan het uiterste der zee. En ook daar zou Gods rechterhand hem houden of bewaren. En dat spreekt dan wel degelijk over de roeping van de gemeente. Er is echt niet zoveel inzicht in de typologie voor nodig om dat te begrijpen. Maar dus weer Gods rechterhand, de rechterhand die verhoogt. En die natuurlijk bewaart in het algemeen. Nou, daarna zou ik natuurlijk kunnen spreken bijvoorbeeld over de mond van God. Nou, het over al die lichaamsdelen hebben, hè. Komen we bij een belangrijker, nog belangrijker deel. Nou, de mond Gods. Dat is heel gemakkelijk, want via die mond Gods zouden we natuurlijk eerst moeten denken aan uitspraken uit Exodus of uit Zal ik nemen, Deuteronomium 8. Maar het staat er nog een paar keer, het Nieuwe Testament ook. Deuteronomium 8. Waar in het algemeen staat... En hij verootmoedigde u, in vers 3... Hij verootmoedigde u en liet u hongeren. Daar hebben we al eens wat over gelezen. Over verootmoedigden, over nederigen namelijk, die dan ook honger hebben. Dat hebben we ook al gelezen. En er staat er, hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kendet. Het was wonderlijk in hun ogen. Dat hebben we dus ook al gelezen, hè. Nog uw vader gekend hadden, opdat hij u bekend maken, want de Heer zou hen onderwijzen, hebben we ook al gelezen, opdat hij u bekend maken, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles waarvan het brood een beeld is. Hè? Ja, want hier staat niks negatiefs over brood natuurlijk, hè. Maar er staat dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Want brood is een type van alles wat uit des Heren mond uitgaat. De Heer geeft dus ook wat aan ons, of zorgt dus ook voor ons, met zijn mond. Want uit zijn mond gaat namelijk het brood des levens uit. En dat is natuurlijk gewoon woord des levens. U vindt een heel uitgebreide verklaring van deze gedachte in Johannes 6. Naar aanleiding van de zogenaamde wonderbare spijziging. Waarbij de Heer spreekt over het ware brood, de brood des levens. En toen zegt hij ook, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn, maar zijn gestorven. Maar hij zegt, ze hebben ander brood nodig, beter brood zelfs dan het manna. Namelijk, hij zegt, ik ben dat brood wat uit de hemel is nedergedaald. En wie is hij die dat zei? Ik ben het brood des levens, wie is hij? Volgens Johannes 1, vers 1, het woord. Dus het woord, ja. Hij is de hand Gods, maar hij is ook het woord Gods. Wat God ons geeft via zijn woord, via zijn mond is uiteraard zijn woord. Het is daardoor dat wij leven. Het is daardoor dat wij vertroost worden. Het is daardoor dat wij geleid worden. En eigenlijk is het zo dat al wat we gezegd hebben over zijn oog, zijn oor, zijn armen en zijn hand, dat zou samengevat kunnen worden. En ik zou gezegd kunnen worden, het komt tot ons via zijn mond. Waarmee je maar weer ziet dat die begrippen niet al te letterlijk genomen moeten worden, maar meer in een brede, wat meer filosofische betekenis uiteraard. Maar niettemin, door Gods mond komt zijn adem. En uit Gods mond komt dus zijn adem en dus zijn geest, die dan ook wordt ingeblazen, wel in de gelovigen uiteraard. Toch? In degene die zich ontvankelijk stelt. En dat kun je dan wel zeggen, ja, uit zijn mond komt het woord en dat komt dan in de oren van de gelovigen. Dat kan ook, hè. Maar je kunt ook rustig spreken over mond-op-mond beademing, want zo komt het ook in de Bijbel voor. God blies in Adam zijn adem, of zullen we zeggen zijn woord deze keer. Ja, misschien heeft hij er wat bij gezegd, dat kan best, hè. Maar God blies in hem zijn adem en zo werd hij levend. En een mens leeft bij al wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is zijn adem, maar zijn woord. Maar ik heb al vaker gezegd, je kunt niet een woord voortbrengen zonder adem. Het gaat in één moeite door. En als God zijn adem, zijn geest inblaast, dan doet hij dat door zijn woord in te blazen. Dat is een heel concrete zaak. Wij ontvangen de geest niet omdat wij zijn woord ontvangen, maar terwijl wij zijn woord ontvangen, want het is hetzelfde. En dan te bedenken dat je mensen hebt die doen de Bijbel dicht en gaan bidden om Gods geest. Dan blijft het keurig zwart, net zo zwart als deze Bijbel. Ik vind het wel goed dat die zwart is van buiten. Sommige mensen vinden dat die wit moet zijn. Voor mij mag geen zwart zijn, dat moet namelijk open. Daarbinnen is het wit. Die Bijbel moet geopend worden. Vanuit het binnenste, vanuit de geest van de Bijbel, zo heet het, de geest de profetie. Vanuit dat binnenste van de Bijbel komt Christus tot ons. Dan komt zijn woord tot ons, komt zijn geest tot ons. Straks had ik al het vers in gedachten, waar staat, wordt niet vervuld met Wordt hij dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Omdat hierin bestaat, de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, of bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Maar een parallel daarvan vind je via de wijn. En men moet niet dronken worden van wijn, maar men moet dronken worden van dat waarvan de wijn in beeld is. Namelijk de geest Gods. Brood spreekt dus over het woord Gods, de wijn spreekt over de geest Gods. Maar bij nader inzien is het allebei leven. Het gaat toch niet om het verschil, het gaat om de overeenkomst. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kortom de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods, verhoogd door zijn krachtige arm enzovoorts, hè, brengt voort brood en wijn. Niet brood zowel als wijn, maar brood en wijn als één geheel. Dat is de complete maaltijd eigenlijk. Wel, het is dat leven Gods wat tot ons komt. Je zou zeggen, hij heeft het brood des levens uit zijn eigen mond gespaard, zou je bijna zeggen, hè? Met een Nederlandse uitdrukking. Nu geeft het ons. Maar het is hetzelfde als dat hij tot ons spreekt en we nemen zijn woord ter harte. Of hetzelfde als hij blaast zijn geest in ons. Hij draagt via zijn mond namelijk zijn leven over. En eigenlijk proberen we dat allemaal, mensen doen dat ook, hè? Dragen hun eigen gedachten, hun eigen wezen over via hun mond, via wat ze zeggen, via het woord dat ze voortbrengen. Zo maakt een mens zich werkelijk bekend. Maar dat is zo omdat God zich zo bekend maakt. En hij draagt zijn leven en zijn gedachten aan ons over. Die uitspraken in Deuteronomie 8 worden natuurlijk vele malen aangehaald, maar ik laat het maar voor wat het is. Ik blader even naar de psalmen weer, naar psalm 119... waar iemand die ons zeer bekend is inmiddels weer aan het woord is. In de langste psalm die wij kennen. En wie zou daar nou aan het woord zijn anders dan de Heer Jezus zelf. En die zegt in vers 72. De wet uws monds is mij beter dan duizenden van goud of zilver. Duizenden goudstukken of duizenden zilverstukken is de gedachte natuurlijk. De wet uws monds. Wel, het woord wet, dat zal bekend zijn langzamerhand, dat betekent niet wet, dat betekent onderwijzing. Nou, het Nederlandse woord wet betekent dat eigenlijk ook, maar dat zijn we allemaal vergeten. Maar de onderwijzingen uit Gods mond, dat wil zeggen de onderwijzingen die hij spreekt tot ons, de onderwijzing waarvan we al eerder gelezen hebben, die onderwijzingen uit Gods mond, die zijn voor ons meer waard dan wat ook. Dat is voor de Heer Jezus het geval en het is voor ons uiteraard ook het geval. Via zijn mond geeft hij ons leven. Beter, zelfs zijn leven. Diezelfde Bijbelboek wat ons zo uitgebreid spreekt over Christus aan de rechterhand Gods, namelijk de Hebreeënbrief, begint met ons te zeggen dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft, zijn mond uiteraard, door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal en daarmee ook tot hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dat is dan de rest van het Bijbelboek, van de Hebreeënbrief. God heeft gesproken, waarmee je maar weer ziet dat wat ik daar straks vertelde over de hand Gods, dat kan ook verteld worden over de mond Gods. Want als de hand Gods Christus is, dan is de mond Gods uiteraard ook Christus. God spreekt niet alleen tot de Christus, dat is natuurlijk wel waar, maar God spreekt ook door de Christus, die dan beschouwd wordt als de mond Gods. Door hem komt het woord van God dan ook inderdaad tot ons, en dat is speciaal waar in onze tegenwoordige bedeling. En nou we gesproken hebben over zijn hand en mond, zouden we natuurlijk ook moeten spreken over zijn voet of zijn voeten. Er zijn twee verschillende gedachten over in de Bijbel, over die voeten. De ene is, een heel bekende, dat is die uit Romeinen 10 vers 15, overigens aangehaald uit het Oude Testament. Even kijken, Romeinen 10 vers 15, waar staat, gelijk geschreven is, namelijk in Jesaja, maar meer speciaal ook in Nahum. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. En hier zit hier de connectie tussen mond en voet. Die lichaamsdelen worden dus echt in de Bijbel ook wel door elkaar gebruikt, hè? En met elkaar verbonden. Want we hebben het net over de mond waaruit zijn woord uitgaat, maar het zijn de voeten Gods, die de mond moeten brengen naar de plaats waar dat woord gepredikt zou moeten worden. Dat is de gedachte. Dus hoe liever zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen? Wel, het gebeurt met de mond, het prediken, maar die voeten zijn lieflijk omdat ze de boodschap inderdaad ergens brengen. En daarom, als we denken aan de voeten Gods, dan denken we aan dat hij tot ons is afgedaald, tot ons is gekomen om ons inderdaad het woord te brengen. Hij kwam naar ons. Het had ook zo kunnen zijn dat we naar hem zouden moeten gaan om daar het woord te horen. Maar het was niet zo. Hij kwam tot ons om ons het woord te brengen. God is een God die inderdaad zijn plaats verlaat en tot ons komt. En eventueel komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Er komt hetzelfde neer, want dat wat verloren is wordt slechts gered doordat het evangelie gepredikt wordt en aanvaard. Zie? Geloof ik dat dat de reden is waarom in de tijd ene Maria de voeten des Heren zalfde. Er zijn verschillende verslagen van diezelfde gebeurtenis. Bij de ene van staat dat ze zijn hoofd zalfde. Bij een andere gelegenheid staat dat ze zijn voeten zalfde. Ik zou niet weten waarom ze niet allebei gedaan heeft. Maar ik zou wel weten waarom het bij verschillende gelegenheden verschillend verteld wordt. Want als het gaat om zijn hoofd, dan gaat het om de zalving van hem die inderdaad hoofd is. En die de eersteling is van een nieuwe schepping. Een hoofd wordt gezalfd, een hoofd van een kroon zou dragen. Namelijk het hoofd van de Messias, dat is duidelijk. Maar ook wordt speciaal gezegd dat zijn voeten gezalfd werden. En dat spreekt ons inderdaad over voeten die lieflijk zijn. Nou, in ieder geval ruiken ze lieflijk. Is de bedoeling. Dat is de bedoeling van zalven. En wij zeggen dus, hoe lieflijk zijn de voeten van de gezalfde? Oftewel, hoe lieflijk zijn de gezalfde voeten? Maar hoe lieflijk zijn dan de voeten des Heren die ons inderdaad vrede verkondigen, die ons namelijk het goede verkondigen? Dat is de gedachte dus uit Jesaja, maar ook uit Nahum, hier door Paulus vervolgens aangehaald. Dus de positieve gedachte die verbonden is met de voeten Gods. Aan de andere kant worden die voeten ook in de negatieve betekenis gebruikt. Ik zit nou toch in het Nieuwe Testament, dus ik kan wel even naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, waar staat over Christus in vers 25... Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Diezelfde voeten die eventueel de blijde boodschap brengen aan degene die verloren is, diezelfde voeten zullen de vijand vertreden. Er vele schriftplaatsen in het Oude Testament die daar of expliciet over spreken, of er wat onduidelijk soms naar verwijzen, maar niettemin is het een heel oude Bijbelse gedachte, maar zelfs ook een gedachte die via de traditie buiten de Bijbel om tot ons gekomen is. Een gedachte namelijk waarbij de vijand vertreden zal worden, waarbij de grote held, maar dat is Christus, zijn voet zal zetten op de kop van het monster of op de hart van de schorpioen of eventueel zoals op zijn staart. Maar in ieder geval, hij zal met zijn voeten de vijand vertreden. En hier staat het ook, hij zal al de vijanden onder zijn voeten gelegd hebben. Maar dit vers is natuurlijk weer een verwijzing naar Psalm 110 vers 1, waar weliswaar die voeten niet genoemd worden, maar waar wel staat dat zijn vijanden zullen gesteld worden tot voetbank. Maar dat betekent natuurlijk ook dat die vijanden zijn voetbank, oftewel hij zal er zijn voeten opzetten. En als we dus denken aan de voeten Gods of de voeten des Heren, dan dienen wij te bedenken die voeten ons de blijde boodschap gebracht hebben en aan de andere kant de vijand, Gods vijand, maar daarmee ook onze vijand, zullen vernietigen. Dat is een belofte voor de toekomst uiteraard. En niet alleen voor de toekomst, het is natuurlijk ook voor een groot deel in het verleden vervuld, want de grondgedachte is deze, dat bij het vertrappen van de vijand, hij zelf ook verwond zou raken aan de verzenen. Dat is het verhaal. Daarbij zeggen dan dat is vervuld in zijn kruisiging. En in de meest letterlijke zin is dat natuurlijk waar. Wel, dat was tamelijk concreet, toch? Over Gods oog, Gods oor, Gods armen, Gods hand, Gods mond, Gods voet. En hebben we nog iets over, maar het is iets minder uiterlijk beeld. Dat zijn namelijk Gods gedachten. Maar als er iets Ja, Gods neus blaast toorn. Die zijn dus niet tot zegen voor ons, hè? Het woord voor neus staat voor toorn. Zo wordt het ook dikwijls vertaald. Het woord neus wordt vertaald met toorn. Omdat het te maken heeft met snuiven. Een woest snuiven. Voordat je een klap uitdeelt, doe je eerst een keer zo. Dat heb ik geleerd van een bokser. Hè? Nee, dat moet zo. Je moet dat kan niet anders. Ja, we zeggen uitademen. Ja. Dat kan niet als je niet eerst ingeademd hebt. Dus je haalt eerst adem.
Ja,
maar ik kan het geluid zo niet voordoen, want het wordt hier zo'n rommel. En ik ben al zo zuinig op mijn Bijbel, die voor me.
Hè? Het is blazen, het is een inademing.
Nee, maar het is krachtig leven namelijk. Actief worden. Dat is krachtig ademen in het algemeen. Maar de toorn blaast, dat is wel zo. Maar dat kan alleen als je eerst inademt, hoor. Nou, tot zover over ademhalingstechnieken. Ja, we hebben nog een paar dingen. We hebben bijvoorbeeld Gods hart. De gedachten zijn zijn harten. Maar via de gedachten kom ik vanzelf bij zijn hart terecht. Ik weet niet of ik zulke teksten ook genoteerd heb, maar die kwam ik in ieder geval wel tegen. Maar Gods schouder, waarop de heerschappij zou zijn, enzovoorts. Maar zijn begrippen die we nu inmiddels toch al hebben aangehaald. Hè? Via de hand komen we bij de armen, via de arm komen we ook bij de schouder. Dat spreekt toch over macht en heerschappij. Nou, ik laat het aan me bij. Ik ga dus naar Gods gedachten. In de eerste plaats, ik heb een paar versen genoteerd om een paar ideeën daarvan door te geven. In de eerste plaats, Jesaja 55... Jesaja 55, waar staat in vers 8 dat God spreekt en zegt: want mijn gedachten, zijn niet ulieder gedachten. En dus, maar daar kun je een heleboel andere woorden dan voor invullen. En dus, uw wegen, of mijn wegen, zijn niet uw wegen. Of andersom, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Maar als Gods gedachten niet onze gedachten zijn, dan betekent dat al wat God denkt anders is dan wat wij denken. En als God denkt aan wegen, wel, zijn wegen zijn anders dan de onze. En daar gaat het maar om. Een van de dingen die horen bij die vernedering of onderwerping is namelijk dat we onze gedachten onderwerpen aan zijn gedachten. Dat is eigenlijk de belangrijkste waarheid in dat verband. Alles wat hij aan plannen gemaakt heeft, is anders dan dat wij gemaakt hebben of zelfs zouden maken. Het is ook beter, bovendien, en vandaar dat het toch niet zo moeilijk mag zijn om ons daaraan te onderwerpen. En we hebben de algemene uitspraak in de Efezebrief, dat God belooft dat hij, of verzekert dat hij bij macht is, om oneindig meer te doen dan wat wij bidden of denken. Als wij gedetailleerd bidden, zal ik maar zeggen, dan brengen wij onze gedachten aan hem over. Wel, onze gedachten zijn niet zijn gedachten, en om zijn gedachten gaat het. En hij doet in het algemeen meer dan wat wij denken. Alleen het onttrekt zich dikwijls aan onze gedachten en dat maakt het wat moeilijk. Maar niettemin staat hier duidelijk: mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en uw wegen zijn dus niet mijn wegen, spreekt de Heer. Er zijn grote verschillen, maar niettemin heeft hij gedachten over ons des vredes. Ik kijk even waar ik hier zit, Jesaja. Dan gaan we maar even naar Jeremia 29. Daar spreekt de Heer weliswaar over een verstrooid Israël. Een Israël wat Lo-Ami geworden was en Ami zou worden. Maar die gedachte is natuurlijk ook op ons van toepassing. En dan zegt de Heer in vers 11. Nee, in vers 10 eindigt met: ik zal mijn goed woord. Daar hadden we het al over, de mond. Ik zal mijn goed woord over u verwekken, uw wederbrengeren tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heer. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Namelijk dat ik u geef het einde en de verwachting. Dat moet je lezen kunnen hoor. Het einde en de verwachting wil zeggen de vervulling, einde. Een einde is namelijk het doel en dus vervulling. En wel van de verwachting. En die verwachting, dat is gewoon die hoop die Israël had. Die hoop en verwachting was dat zij teruggebracht zouden worden uit de ballingschap. En teruggebracht zouden worden naar Kanaan, naar het beloofde land. En de Heer zegt wel, ik zal u geven het einde van die verwachting. Namelijk de vervulling daarvan. Ik zal u dus terugbrengen. Ik zal u verzamelen en u brengen in het land wat ik u beloofd heb. Overdrachtelijk toegepast op de gemeente betekent dat, dat de Heer ons inderdaad zal brengen in het Kanaan, maar dat is de hemel natuurlijk, het Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, wat hij ons beloofd heeft. Dat is de vervulling van al onze verwachting. Daarom staat er dat wij een burgerschap hebben in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderd zal en zal gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam, enzovoorts. Ik had nog een tekst in gedachten, maar dan ben ik hem even kwijt. Maar de gedachte is inderdaad dat wij onze blik richten en onze verwachting richten op de hemel, want van daaruit zal die verwachting inderdaad vervuld worden. Gedachten dus des vredes en niet des kwaads. Dat is voor de meeste uren waarschijnlijk vanzelfsprekend, maar ik denk dat er toch heel wat mensen vandaag in Nederland weer onder prediking hebben gezeten, waarbij ze de indruk moeten gekregen hebben dat God gedachten des kwaads over hen heeft. Want het wordt heel gewoon altijd maar gepredikt. Maar het is niet zo. God heeft gedachten des vredes. God wil de gelovigen, de mens in het algemeen, zegenen, verzamelen en tot zich trekken. Op wat voor wijze dan ook en waar dan ook en in welke bedeling dan ook. Maar dit is de grondwaarheid die hier dan ook naar voren gebracht wordt. Waarna we alsnog dan maar weer gaan naar de psalmen. Namelijk psalm 40 wil ik nog noemen, vers 6. Waarmee ik meteen mijn redenvoering van vanmiddag kan verexcuseren. Want daar staat: Gij, o Heere mijn God, in vers 6 van Psalm 40, Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons vele gemaakt, men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zo is dat. Ik heb wel een mooi rijtje, maar nou ja. Hè? Men kan ze niet in orde bij u verhalen, zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. God heeft namelijk zijn gedachten aan ons vele gemaakt. Je kunt ze samenvatten, maar ze hebben ontzettend veel aspecten. Daarom komen we dus over 6 weken deovolente, ik zei het nou per ongeluk verkeerd. Over 6 weken hier weer terug. Hè? Want God heeft nog veel meer gedacht over ons. Nog veel meer wat God aan ons heeft willen openbaren. Hij heeft zijn gedachten aan ons vele gemaakt. En het zijn gedachten met betrekking tot de verlossing die in Christus Jezus is. Zoals blijkt uit de volgende verse. Want in de volgende verse wordt gesproken over de roeping van de Heer Jezus Christus. Om aan Gods wil te voldoen. En daarmee de grondslag en fundament te geven aan de boodschap van de gerechtigheid. Die in vers 10 genoemd wordt. De prediking van het evangelie namelijk. En dat betekent dan ook dat de vele gedachten van God allemaal tot ons komen via de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dan blader ik nog even terug, nog verder terug naar Psalm 33. Daar waren we dus ook al eens. Omdat daar in vers 18 over des Heeren oog gesproken werd. Maar er staat in vers 10 lees ik, Psalm 33 vers 10. De Heere vernietigt de raad der heidenen, hij breekt de gedachten der volkeren, maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. Oftewel, de gedachten zijns harten, gedachten die dus uit zijn binnenste komen, de gedachten zijns harten, die bestaan van geslacht tot geslacht, waarmee we meteen kunnen zeggen, wel gelukzalig is het volk welks God de Heer is, het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. En dat volk is wel gelukzalig uiteraard, omdat inderdaad God voor dat volk zorgt. Natuurlijk denken we hierbij aan Israël, maar we doen er vanmiddag beter aan om erbij te denken aan dat andere volk wat God zich voor zijn naam ten erve verkoren heeft volgens Handelingen 15, namelijk de gemeente waartoe wij behoren. Wel gelukzalig is dus de gemeente, inderdaad. Wel gelukzalig is het volk welks God Jehovah is, het volk dat hij zich tot zijn persoonlijke erfenis verkoren heeft. Als dat waar is voor Israël, en het is waar voor Israël, is het in veel sterkere mate waar voor de gemeente. Dat de gemeente namelijk Gods speciale eigen schat en eigen erfenis is. In Efeze 1 wordt het natuurlijk ook zo gezegd, hè, dat ook wij een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk zijn erfdeel. En omdat wij zijn erfdeel zijn, zorgt hij voor ons met heel zijn wezen. Zij genadig dat de wet zegt dat wij met heel ons wezen de Heer onze God zouden liefhebben. Maar dat kan daar staan, God kan ons daartoe oproepen, omdat hij met heel zijn wezen ons lief heeft en ons verkoren heeft en voor ons zorgt dus enzovoorts. Met heel zijn wezen, met zijn oog, oor, armen, hand, mond, voet, kortom, met de gedachten zijns harten is hij bij ons. En zijn gedachten zijn van geslacht tot geslacht. Zijn raad is in eeuwigheid. Dat betekent inderdaad dat we met Romeinen 8 zouden kunnen uitroepen, dat we zeker kunnen zijn dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Want met heel zijn wezen verbindt hij ons aan zichzelf. En de enige voorwaarde van onze kant is dat we inderdaad hem geloven, hem vertrouwen, ons aan hem onderwerpen. Kortom, onze gedachten, onze plannen inruilen voor de zijne. En ook de werking van ons oog en oren, onze armen en onze hand en onze gedachten, ik noem ze maar even gauw, hè, dat we die zouden terzijde stellen en zouden inruilen voor wat hij met zijn gedachten des vredes voor ons bereid heeft. Gedachten aan ons die hij vele heeft gemaakt, het zijn niet de onze, maar het zijn de zijne en daarom zijn ze beter. Zullen we danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat wij zo deze mochten stilstaan deze middag bij deze geweldige rijkdom die u in ons hebt willen openbaren. We danken u dat u in uw woord spreekt over onze heiland door wie u tot ons gekomen bent. Door wie u ons uw zegeningen geschonken hebt. En we danken u Vader dat wij mogen delen in de zegeningen van onze Heer. Dat we deel hebben aan zijn roeping. En dat u met heel uw wezen deze dingen ook gestalte gegeven hebt en nog steeds gestalte geeft. Wij danken u, Vader, dat u naar ons omziet. Dat we de belofte hebben uit uw woord dat uw oog op ons zou zijn. Dat u naar ons zou luisteren. Dat u met uw arm en uw hand ons zou bewaren en bovendien ook verhogen. Dat u ons het woord des levens zou geven via uw mond. Wij danken u, Vader, dat u ons op al deze wijze inderdaad begeleidt en bewaart. We danken u dat we verbonden zijn met u die eeuwig leven tot stand gebracht hebt. Het leven van een nieuwe schepping tot stand gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we ons bewust mogen zijn dat deze dingen niet afhankelijk zijn van wat wij met onze zintuigen of ledematen doen. Dat het niet afhankelijk is van of wij wel voldoende u proberen vast te houden. Maar we danken u, Vader, dat het zo is dat u ons vasthoudt met alle vermogens die in u zijn. En die onuitputtelijk zijn. Wij danken u daarom dat onze zaligheid, ons behoud vast ligt in wat u gedaan hebt en nog steeds doet. Wij danken u dan ook dat u tot ons gesproken hebt uiteindelijk door de zoon die u tot erfgenaam gesteld hebt. En die u ook gemaakt hebt tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Door wie ons het brood en de wijn aanreikt. Door wie ons uw leven aanreikt. En door wie wij met vrijmoedigheid ook tot u mochten naderen. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we elkaar ook deze boodschap mogen voorhouden. En ons mogen verblijden in de beloften die u zo duidelijk in uw woord gedaan hebt. We bidden u ook, Vader, wees u ons nabij wanneer we van hier gaan. Wilt u onze gedachten bewaren en richten op u. Opdat u via deze gedachten, via uw woord en via uw geest gestalte zou krijgen in onze levens. Niet tot heerlijkheid van u, maar niet tot heerlijkheid van ons, maar tot heerlijkheid van u in de eerste plaats. Omdat we zouden beantwoorden aan uw plannen en uw gedachten ook met ons levens. Opdat u daarvoor ook ons de kroon zou kunnen schenken. Wij danken u, Vader, dat we ons daarna mogen uitstrekken. En dat u ons deze geopende hemel gegeven hebt. En dat het u het bent die ons langs die weg wil leiden tot eeuwige heerlijkheid en tot deze zalige hoop. Amen.